I think we're ready to go now.
We zijn er klaar voor.
Again, thank you for inviting us tonight.
Nogmaals bedankt dat wij hier mogen zijn.
I remember being here last year.
Ik kan me nog herinneren dat ik hier vorig jaar was.
And I remember really loving the atmosphere and loving to meet you.
En ik weet nog dat ik het heel fijn vond om hier te zijn, de sfeer en om jullie te ontmoeten.
One thing that stands out from last year is that after I talked, you loved to ask questions and you asked very good questions.
Wat ik me nog heel goed kan herinneren, wat echt opviel, is dat jullie graag vragen stellen en dat jullie ook hele goede vragen stelden.
And I look forward to the same thing tonight.
En daar heb ik ook nu alweer zin in.
I was asked to teach on Romans chapters 9 to 11.
Ik ben gevraagd om te spreken over Romeinen 9 tot en met 11.
And so we'll attempt to do that tonight.
Dat gaan we proberen.
I have no goal in mind.
Ik heb niet een bepaald doel in gedachten.
The goal is to try to explain to the best of our ability what is found in Romans chapters 9 to 11.
Het doel is gewoon dat ik zo goed mogelijk probeer uit te leggen wat we lezen, wat er staat in Romeinen 9 tot en met 11.
I suppose the ultimate goal is to see what it says about Israel, because it talks about Israel.
En het ultieme doel is natuurlijk om te kijken wat er staat over Israël, want het gaat ook echt over Israël.
But it also talks about Gentiles too.
Maar het praat ook over de heidenen.
So we'll explore what it says about both groups of people.
Dus laten we eens kijken wat er nou eigenlijk staat over beide groepen mensen.
Let me say a word of prayer before we start, please.
Zullen we beginnen met gebed?
Abba, thank you that we can have a chance to be in your word tonight.
Papa, bedankt dat we vanavond uw woord mogen bestuderen.
Thank you for this opportunity to be here in this church where people love to study your word.
Bedankt Heer dat we hier mogen zijn vanavond in deze kerk waar mensen uw woord ook graag bestuderen.
Open our eyes, Lord, to see and understand wonderful things in your word.
Open onze ogen, Heer, zodat we kunnen begrijpen, kunnen zien die prachtige dingen in uw woord.
Amen.
Amen.
As far as I could understand, there are two keys to understanding Romans chapters 9 to 11.
Voor zover ik weet, zijn er eigenlijk twee manieren, twee sleutels om deze hoofdstukken te begrijpen.
One key is to know the writer.
Eén sleutel is dat je degene kent die dit geschreven heeft.
That of course is Paul.
En dat is Paulus.
There is nothing that Paul would ever teach or write that would ever contradict another part of scripture.
En er is niets wat Paulus ooit heeft geschreven wat in tegenstelling staat tot een ander stuk van de Bijbel.
That means that whatever the five books of Moses teach about Israel,
dat betekent dat wat de vijf boeken van Mozes over Israël vertellen,
whatever the prophets and the writings would teach about Israel,
en wat de profeten of de geschriften over Israël vertellen,
anything that Paul has to say would only complement that and comment on it, never contradict it.
Dat als er iets is wat Paulus zegt, dan zal het misschien uitleggen of aanvullen, maar het zal het nooit tegenspreken.
So that's one way that's one of the keys to unlocking these chapters.
Dus dat is een van de belangrijke sleutels om deze hoofdstukken mee open te maken.
Another key to unlock these chapters is to see them in the context of the entire book of Romans.
En een andere manier, een andere sleutel om hier naar te kijken, is om ze te zien in de context van het hele boek Romeinen.
That's an important interpretive principle.
Dat is ook een belangrijk principe als je hier gaat interpreteren.
Let me give you, if I can, a very, very brief outline of Romans.
Laat me je een hele korte outline geven van de brief Romeinen.
I mean, very brief.
Echt heel kort.
Because it's to see that outline, it's helpful to see where Romans 9 to 11 fit in that outline.
Want als je deze lijn ziet, dat helpt ons om ook te zien hoe de hoofdstukken 9 tot en met 11 daarin passen.
Now please understand, I'm not attempting to be dogmatic tonight.
Begrijp alsjeblieft wel goed dat ik probeer vanavond niet dogmatisch te zijn.
I was asked to teach on these chapters.
Ik werd gevraagd om over deze hoofdstukken te spreken.
And all I could do is give you how I see it.
En het enige wat ik kan doen is je laten zien hoe ik het zie.
But I know that in the broader world of evangelical Christianity, there are other ways to see these chapters too.
Maar ik weet dat in de brede wereld van de evangelische christenen er meerdere manieren zijn om naar deze hoofdstukken te kijken.
So I'm not trying to communicate that this is the only way to look at Romans, and this is the only way to look at Romans 9 to 11.
Ik wil dus eigenlijk niet communiceren dat dit de enige manier zou zijn om naar deze hoofdstukken te kijken.
I think it's a good way.
Ik denk wel dat het een goede manier is.
I think it makes sense.
Ik denk dat het ook klopt.
But you might see it differently, and that's okay.
Maar jij ziet misschien sommige dingen anders, en dat is oké.
So what about the entire book of Romans?
Dus waar gaat dat hele boek, die brief aan de Romeinen nou over?
It's possible to look at the entire book and say Paul's teaching about the righteousness of God.
Je kan naar de brief, naar het Bijbelboek kijken en zeggen Paulus schrijft en onderwijst over de rechtvaardigheid van God.
When I say the word righteousness, I mean something that's good, not something that's heavy and judgmental.
En als ik het woord rechtvaardigheid gebruik, dan bedoel ik iets wat goed is en niet iets wat zwaar of veroordelend is.
Maybe another synonym would be the goodness of God or the fairness of God.
Een synoniem zou kunnen zijn de goedheid van God, de eerlijkheid van God.
And so I think that Paul is writing to the Roman believers, trying to explain how he sees this issue.
En ik denk dat Paulus deze brief schrijft aan de Romeinse gelovigen om uit te leggen hoe hij dit ziet.
So please keep in mind that every time we use the word righteousness, we don't mean something that's heavy and judgmental. We mean something that's good.
Dus probeer dat in je achterhoofd te houden, dat elke keer als we het woord gerechtigheid gebruiken, we niet iets zwaars of iets veroordelends bedoelen, een soort juk, maar iets wat goed is.
Paul spends the first half of chapter 1 introducing himself and saying hello to the people that he's writing to.
In het eerste halve hoofdstuk van de brief aan de Romeinen zegt Paulus eigenlijk gewoon hallo en groet hij de mensen aan wie hij schrijft.
Then he begins his exposition.
En dan begint hij zijn uiteenzetting.
In Romans chapter 1 verse 18.
In Romeinen 1 vers 18.
All the way to Romans chapter 3 verse 20.
Tot en met hoofdstuk 3 vers 21.
Paul explains the need for God's righteousness.
Legt Paulus uit de noodzaak voor Gods rechtvaardigheid.
In doing so he shows that both Jews and Gentiles, indeed the entire world, is in bondage to sin.
En hij doet dat eigenlijk op zo'n manier dat hij laat zien dat de Joodse mensen, maar ook de niet-Joden, eigenlijk de hele wereld zit onder de band van de zonde.
We do not have a righteousness or a goodness or a fairness of our own.
We hebben geen rechtvaardigheid of goedheid of dat het klopt vanuit onszelf.
Though we are made in the image of God, that image has been severely marred by our sin.
Hoewel we gemaakt zijn in het evenbeeld van God, is door de zonde dat beeld wel aangetast.
We desperately need God's righteousness.
We hebben echt heel hard Gods rechtvaardigheid nodig.
Then in chapter 3 verse 21.
En dan vanaf hoofdstuk 3 vers 21.
To the end of chapter 4.
Tot het eind van hoofdstuk 4.
Paul talks about the gift of God's righteousness.
Dan praat Paulus vervolgens over het cadeau, het geschenk van Gods gerechtigheid.
Since we cannot come up with our own the right kind of righteousness on our own.
Omdat wij niet de goede rechtvaardigheid vanuit onszelf kunnen bewerken.
God gives us his righteousness as a free gift.
Geeft God het gewoon aan ons als gratis, als een cadeau, als een geschenk, zijn rechtvaardigheid.
It's not something that we deserved.
Het is niet iets wat wij verdienen.
Nor is it something that can be earned.
En we kunnen het ook niet op de een of andere manier claimen.
It's a gift of God's grace.
Het is echt een geschenk van Gods genade.
So far the need for righteousness and then the gift of righteousness.
Dus aan de ene kant de noodzaak voor rechtvaardigheid en ook het geschenk van gerechtigheid.
So what happens when we receive the gift of righteousness?
Dus wat gebeurt er als we dat cadeau van rechtvaardigheid in ons leven ontvangen?
One of the most fascinating sections of Romans is chapter 5 verse 1 to the end of chapter 8.
Een van de meest fascinerende hoofdstukken uit deze brief zijn de hoofdstukken 5 tot en met 8.
Which shows us the results of God's righteousness.
Want het laat ons zien wat het resultaat is als Gods rechtvaardigheid in ons leven komt.
The only way to receive the gift of God's righteousness is to receive it as a gift, as part of the finished work of his son, Yeshua.
De enige manier om Gods gerechtigheid te ontvangen is door het te zien als wat God ons gegeven heeft in zijn zoon Jezus toen hij zei het is volbracht.
When he died for us,
toen hij voor ons stierf.
And he caused us to put our faith and trust in him.
En hij vraagt van ons om ons geloof en ons vertrouwen in hem te stellen.
1000 things happened at the same time that we probably were not even aware of.
Duizenden dingen gebeurden op hetzelfde moment waar we ons waarschijnlijk niet eens bewust van waren.
Paul talks about some of these in chapter 5 to chapter 8.
En Paulus benoemt een paar van deze dingen in hoofdstuk 5 tot en met 8.
In the first half of chapter 5, he says, one of the results of righteousness is that we now have peace with God.
Hij zegt, een van de gevolgen van onze rechtvaardigheid is dat we nu vrede hebben met God.
Having been justified by faith, or having been made righteous by faith, we have peace with God, Paul says.
Nu we gerechtvaardigd zijn door geloof, zegt Paulus, hebben we dus vrede met God.
Then in the second half of chapter 5, from verse 12 to 21.
En in de tweede helft van hoofdstuk 5, vers 12 tot 21.
Paul says that another result of the work of Yeshua is that we've been transferred from one kingdom to another.
Zegt Paulus dat een ander resultaat van het werk van Yeshua, van Jezus, is dat we van één koninkrijk over zijn gegaan naar een ander koninkrijk.
Before we received the gift of God's righteousness, we were in the kingdom of sin and death.
Voordat we die gerechtigheid van God ontvangen, onze rechtvaardigheid, waren we in het koninkrijk van zonde en dood.
Sin, that was that kingdom. Sin and death ruled that kingdom.
In dat koninkrijk zijn zonde en dood, die regeren daar.
But now in Yeshua we've been transferred to a different kingdom.
Maar nu in Yeshua en Jezus zijn we in een nieuw koninkrijk gekomen.
It's the kingdom of light and right and righteousness.
Het koninkrijk van licht en van het goede en van rechtvaardigheid.
And Paul finishes like one of the climaxes of this section is that Paul says we have been constituted righteous. We've been made righteous.
En een van de dingen waar dit hoofdstuk helemaal naartoe werkt, is dat we rechtvaardig zijn geworden. Dat is ons toegekomen.
That is something radical.
Dat is iets radicaals.
Before our very nature was that we were constituted unrighteous.
En daarvoor waren we eigenlijk van nature onrechtvaardig.
But now in Yeshua we've been changed completely.
Maar nu in Jezus zijn we gegrondvest in Hem en dat is helemaal anders.
We are now righteous people.
We zijn nu rechtvaardige mensen.
It's not something that we necessarily feel and sometimes we don't act like it or look like it.
Het is niet wat we per definitie moeten voelen en soms doen we ook dingen of zien we ook dingen niet op de goede manier.
But God declares us to be righteous by virtue of our faith in Yeshua.
Maar Jezus zegt gewoon, jij bent rechtvaardig door je geloof in Jezus.
And one of the keys to understanding this.
En een van de sleutels om dit te begrijpen.
Is to know a very critical truth.
Om iets heel belangrijks, een heel belangrijke waarheid te kennen.
God is a fair and just judge.
God is een eerlijke, rechtvaardige rechter.
He would not declare somebody to be righteous if he wasn't.
Hij zou echt niet iemand rechtvaardig verklaren als die persoon dat niet zou zijn.
That would be most unfair.
Dat zou toch oneerlijk zijn, onrechtvaardig.
So what does he do?
Dus wat doet hij?
He changes us.
Hij verandert ons.
We were sinners.
We waren zondaars.
And he completely changed us from inside out.
En van binnenuit heeft hij ons veranderd.
He says now at the end of Romans 5, we have been constituted righteous.
Hij zegt vanaf nu af aan ben je rechtvaardig, dat is wie je bent.
And since we've been changed to be righteous, now he can fairly and justly say, you are righteous.
En nu we ook rechtvaardiger geworden zijn, kan hij dat ook oprecht en eerlijk zeggen. Je bent een rechtvaardige in Jezus.
That leads us to chapter 6 and 7.
Dat leidt ons naar hoofdstuk 6 en 7.
Which talk more about this radical change that took place in us.
En dat praat nog meer over die radicale verandering die in ons leven is gekomen.
Chapter 6 talks about our change in identity.
Hoofdstuk 6 praat over onze verandering in onze identiteit.
It Paul says that when Yeshua died.
Paulus zegt dat toen Jezus stierf
and was buried,
en begraven werd.
He says the old man died with him and was buried with him.
Onze oude mens stierf met hem en werd begraven met hem.
The person who was a sinner did not survive the crucifixion.
De persoon die zondaar was, heeft die kruisiging niet overleefd.
Then it says when Yeshua rose from the dead.
En dan staat er dat toen Jezus opstond uit de dood.
We were identified with that resurrection so that we rose in newness of life.
Dat onze identiteit in die opstanding is en dat ook wij zijn opgestaan in nieuw leven.
We are now truly a new creation.
We zijn echt nu een nieuwe schepping.
Again, Paul says it's not a matter of feeling or experience, it's a matter of knowing the truth.
Het gaat dus niet zozeer om hoe je voelt of wat je ervaringen zijn. Paulus zegt je moet de waarheid op dit punt kennen.
Second radical change is in chapter 7.
En in hoofdstuk 7 is de volgende radicale verandering.
Well, now we have a complete radically different relationship to sin.
Want we staan nu in een heel andere relatie tot zonde.
Before when we were sinners.
toen we nog zondaren waren.
Sin dominated us.
Toen heerste de zonde in ons leven.
It enslaved us.
We waren daar slaven van.
And sin caused even the word of God to work unrighteousness in us.
Ja, en de zonde zorgde er zelfs voor dat het woord van God dat ook liet zien dat we onrechtvaardig waren.
It's not that God's word was unrighteous, it's that sin turned it to be that way.
Het was niet dat Gods woord onrechtvaardig is, maar de zonde in ons leven maakte dat wel.
Because Paul just says that his word is good, righteous and holy and spiritual.
Want Paulus zegt dat Gods woord goed is en rechtvaardig en heilig en geestelijk.
But Paul says the thing that made it turn bad inside of us was sin.
Maar dat stuk wat het woord van God in ons niet tot zijn recht liet komen, dat het niet goed was, dat kwam door zonde.
But now as new creations,
maar nu als nieuwe schepping,
as those who are righteous,
als een rechtvaardige,
we have an entirely new and different relationship to sin.
Hebben een volledige nieuwe en andere relatie tot zonde.
Sin is no longer our master. We are no longer its slave.
We zijn niet meer slaven van de zonde. De zonde heerst niet meer over ons.
And that leads to chapter 8.
En dan komen we bij hoofdstuk 8.
Another one of the results of righteousness.
Nog een resultaat eigenlijk van het feit dat we rechtvaardiger zijn geworden.
Because we are now righteous people.
Omdat we nu rechtvaardige mensen zijn.
And God has given us the verdict of righteousness.
En God heeft over ons uitgesproken als oordeel: je bent rechtvaardig.
He says there is therefore now no condemnation to those who are in Messiah Yeshua.
Hij zegt daarom: er is geen veroordeling meer voor de mensen die in Jezus Yeshua zijn.
And at the end of chapter 8, Paul summarizes the whole thing.
En op het einde van hoofdstuk 8, dan vat hij dit allemaal samen.
We're going to get to that summary very soon.
Daar komen we zo bij, die samenvatting.
So, Paul talks therefore about the need for righteousness.
Paulus heeft het dus over de noodzaak voor rechtvaardiging.
The gift of righteousness.
Het geschenk van gerechtigheid.
The results of God's righteousness.
De resultaten van dat wij rechtvaardig zijn geworden in Jezus.
Then at the end of the book, from chapters 12 to the end of the book.
En op het eind van het boek, vanaf hoofdstuk 12 tot het eind van het boek.
Paul talks about the manifestation of God's righteousness. Or in other words, how we live out being righteous people.
Dan helemaal op het eind van het boek, dan vertelt Paulus over hoe wij het uitleven. De manifestatie eigenlijk van de rechtvaardigheid van God in ons leven.
Where does that lead chapters 9 to 11?
En waar blijft dan hoofdstuk 9 tot en met 11?
In my opinion.
In mijn mening.
And I didn't invent this. I just got it from my teachers.
En dat heb ik niet zelf bedacht. Dat heb ik ook weer van mijn leraren ontvangen.
Romans chapters 9 to 11 gives us a big illustration of God's righteousness.
Hoofdstuk 9 tot en met 11 geeft ons een grote illustratie van Gods gerechtigheid.
Where Paul looks at the physical descendants of Abraham, Isaac and Jacob.
Als God kijkt naar de fysieke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob.
And he shows how the people of Israel are an object lesson, a divine object lesson, or a big divine picture of all he's been teaching about concerning righteousness.
En hij laat ons eigenlijk zien dat dit volk Israël een heel mooi beeld is, een illustratie is, een mooi voorbeeld is van wat hij tot nu toe heeft verteld over de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God.
And as Paul prepares us to go into Romans 9 to 11.
En terwijl Paulus ons voorbereidt om in hoofdstuk 9 tot en met 11 in te gaan.
He summarizes his teaching about righteousness at the end of Romans. Romans 8 verses 29 and 30.
Eindigt hij eigenlijk hoofdstuk 8. Dus met een samenvatting van wat hij tot nu toe heeft verteld. En dat doet hij in de versen 29 en 30.
We have here a theological summary of what Paul's been trying to teach concerning God's righteousness.
We hebben hier eigenlijk een theologische samenvatting van wat Paulus heeft geprobeerd over te brengen als het gaat om Gods rechtvaardigheid.
Could you please read verses 29 and 30?
Ik lees voor jullie de versen 29 en 30. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
And then after these verses, Paul goes into one of the most beautiful poems about God's love that is found anywhere in Scripture.
En daarna gaat Paulus naar een van de meest mooie, de prachtigste gedichten die gaat over de liefde van God die we in de Bijbel kunnen vinden.
How can we understand these things that Paul wrote?
Hoe kunnen we deze dingen begrijpen die Paulus schrijft?
How can we understand these teachings about God's righteousness?
Hoe kunnen we deze dingen begrijpen over de gerechtigheid van God?
God says, look at Israel.
God zegt, kijk naar Israël.
What is said about Israel in the Old Testament?
Wat gezegd wordt over Israël in het Oude Testament?
Is illustrated in these verses.
Is geïllustreerd in deze verzen.
Paul says first that God foreknew them.
Eerst zegt Paulus dat God ze van tevoren gekend heeft.
Foreknowledge it's talked about.
Ja, dat God ze al kende tevoren.
In the Hebrew speaking mind, this is a covenant term.
En in het Hebreeuws denkend iemand, dan gaat dit over het verbond.
It means to enter into a covenant relationship with somebody.
Het betekent eigenlijk dat als je zo gekend wordt, dan ga je in een verbondsrelatie met iemand staan.
It means to place God's eternal love upon someone from eternity past and carry it all the way to eternity future.
Het gaat eigenlijk over de liefde die God heeft voor iemand die al van voor de grondlegging ter wereld tot in de eeuwigheid heeft. Diezelfde liefde voor deze persoon.
This is the way God talked about Israel. I want you don't turn there, but if you're taking notes, this is the way God talked about Israel in Jeremiah chapter 31, verses 3 and 4.
En op deze manier spreekt God over zijn volk Israël in Jeremia 31, vers 3 en 4.
Israel was foreknown by God.
Israël was van tevoren gekend door God.
Even before Israel had a chance to do anything or say anything, in eternity past God placed his love upon them and determined to enter into a covenant relationship with them.
Nog voordat ze iets hadden kunnen doen of verdienen of wat dan ook maar, had God ze al gekend en bestemd om dat hij van ze hield.
Then Paul says, those whom he foreknew, he knew, he also predestined.
En dan staat er dat degene die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook bestemd.
This means that he chose them, he elected them.
Hij heeft ze gekozen.
And that's what God did for Israel also.
En dat heeft hij ook voor Israël gedaan.
But he says in Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 8.
Maar hij zegt in Deuteronomium 7 vers 6 tot 8.
That he did not choose Israel because Israel deserved to be chosen.
Dat hij Israël niet heeft uitgekozen omdat ze dat verdiend hadden.
Rather, he says he chose them because it was his own idea, his own choice by grace.
Hij zegt, nee, dat heb ik gedaan omdat ik jullie heb uitgekozen door genade. Ik heb mijn oog op jullie laten vallen.
Paul says next, those whom he predestined, he also conformed to the image of his son.
Paulus zegt daarna dat hij ze dus gekend heeft, bestemd heeft, ook gelijkvormig wil maken aan het beeld van zijn zoon.
Zodat hij de
eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Israel as a nation is called God's firstborn.
En zo wordt Israël genoemd, Gods eerstgeborene.
And then verse 30, those whom he predestined, he also called.
En dan vers 30, die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen.
God called Israel for some very specific purposes.
En dat heeft God met Israël gedaan. Hij heeft ze geroepen voor een paar heel specifieke doelen.
We can see these especially in Isaiah chapters 42 to 53.
We zien dat vooral in Jesaja 42 tot 53.
In these passages, God is speaking to the Israelites who were in Babylon because of their unfaithfulness to God's covenant.
En in deze hoofdstukken spreekt God tegen de Israëlieten die in Babylon waren, omdat ze ongehoorzaam waren geweest ten opzichte van Gods verbond.
And he was speaking to that generation of Israelites and was telling them, come home, go back to the land.
En hij sprak tegen deze generatie Israëlieten en hij zei, kom naar huis, ga terug naar het land.
Your discipline is over.
De tijd van dat je gedisciplineerd moest worden is voorbij.
I'm bringing you home.
Ik breng je terug naar huis.
And in chapters 42 to 53, God reiterates to them again his call upon them as a nation.
En in de hoofdstukken 42 tot en met 53 bevestigt God opnieuw dat hij ze geroepen heeft.
God called them to be a light to the world.
God heeft het volk Israël geroepen om een licht voor de wereld te zijn.
God called them to be his nation's servant.
En hij heeft ze geroepen om zijn dienaar te zijn als een volk, als een natie.
And that call was despite their actions, despite how they were unfaithful to him, God still has a call for them as a nation.
En ondanks wat ze deden en dat ze ontrouw aan hem waren, heeft God nog steeds een roeping voor dit volk.
Then he says, those who he called, these he also justified.
En dan staat er, hij die, ze, die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd.
But Israel could not fulfill that calling because they were sinful.
Maar Israël kon eigenlijk deze roeping niet waarmaken, niet uitvoeren, omdat ze zondig waren.
Yet that calling still remains.
En toch was er nog steeds die roeping.
What would happen?
Wat gebeurt er?
God would send the servant Messiah in chapter, Isaiah chapter 53.
God besluit of laat zien dat hij zijn dienaar gaat geven in hoofdstuk 53.
He would die for sinners.
En dat deze gaat sterven voor zondaren.
He would take sin away.
Dat hij zonde weg zou gaan nemen.
And at the end of chapter 53 he says by his work he would justify many.
En aan het eind van hoofdstuk 53 staat dat door zijn werk zouden velen tot rechtvaardiging komen.
Anybody from Israel that trusted in the Messiah, he would be justified, he would be made righteous.
En iedereen van het volk Israël die vertrouwt op de Messias, die zal gerechtvaardig worden, een rechtvaardige, een heilige.
And we're going to see that at the end of Romans 11, eventually the whole entire nation will be saved.
En we zullen dat zien op het eind van hoofdstuk 11, dat uiteindelijk het hele, de hele natie gered zal worden.
Then finally he says in Romans 8:30, those who justified, he also glorified.
En om vers 30 nog af te maken, dan staat er, hij die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt.
It's a promise from God.
Het is een belofte van God.
That he would bring to glory all whom he has saved.
Dat hij zal verheerlijken iedereen die hij redt.
This verse applies to Israel.
Dit vers slaat op Israël.
If God were to break covenant with Israel,
als God zijn verbond met Israël zou verbreken,
every one of us sitting in this room who knows Yeshua and believes in him should begin to worry.
Iedereen die in deze zaal zit en in Jezus gelooft en op hem vertrouwt, zou zich zorgen moeten maken.
We should worry that the next time we sin, is God going to break covenant with me too and that's it forever?
Want als we dan de volgende keer weer zondigen, zou God dan met ons ook dat verbond gaan verbreken en dat is het dan?
Will we lose the privilege of being believers in Yeshua?
Zouden we dan dat grote voorrecht kwijtraken dat we in Jezus mogen geloven?
Paul's point is no, that's illogical.
En Paulus zegt nee, dat gaat niet gebeuren. Dat is onlogisch.
And Israel is a peace as a nation is living illustration of this truth.
En Israël als een volk is een levende illustratie van deze waarheid.
If Israel did not exit out of a covenant relationship with God, and let me try it differently. Israel, we all know how unfaithful we as a people have been to God's covenants.
We weten allemaal, denk ik wel, hoe ontrouw Israël als volk is geweest aan het verbond van God.
But if God repeats over and over and over again his eternal love for us, despite how unfaithful we were to him.
Maar als God keer op keer op keer zegt hoeveel hij van ons houdt en dat hij eeuwig van ons zal houden, ook al waren we ontrouw aan hem.
We get the idea that it is God who is keeping us and it is God who has brought us to himself.
Dan krijgen we toch echt het idee dat God het is die ons vasthoudt, dat God het is die ons weer naar hem toetrekt.
And again, as we said at the end of Romans 11, someday all the nation will be saved.
En nogmaals, aan het eind van hoofdstuk 11 staat er dat het ganse volk gered zal worden.
Israel as a people serve as a divinely ordained grand illustration of all of these truths.
Israël als volk is een voorbeeld door God, bovennatuurlijk door God zelf bedacht en gegeven aan ons voor deze waarheden.
So chapters 9 to 11 is just fleshing all of these truths out.
Dus de hoofdstukken 9 tot en met 11 laten gewoon steeds deze waarheden weer zien.
Let's look to see how this happens.
Zullen we eens kijken hoe dat gaat?
In chapter 9 verses 1 to 29.
In hoofdstuk 9 vers 1 tot 29.
We see Israel's election by God's grace.
Zien we dat Israël is gekozen door Gods genade.
We see that Israel was indeed elected or chosen by God for to be his people.
En we zien dat Israël inderdaad door God uitverkoren is, gekozen is om zijn volk te zijn.
Verses 1 to 5 list all the things that God gave Israel as part of that election.
En de versen 1 tot 5 laten allerlei dingen zien die God aan Israël heeft gegeven als onderdeel van dat kiezen van God voor Israël.
And indeed, these advantages are many.
En deze voordelen, dat zijn er vele.
Paul says, for example,
Paulus zegt bijvoorbeeld,
Where's Romans 9? Hang on. He says in verse 9, chapter 9, verse 1.
Hij zegt in 9, vers 1.
Paul says, I'm telling the truth in Messiah, I'm not lying.
Ik spreek de waarheid in Jezus Christus, ik lieg niet.
I have great sorrow and increasing grief inside for my people, he says.
Hij zegt, ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer voor mijn mensen.
So
mijn
much
volk.
So that he says, I wish myself to be accursed forever if it meant their salvation.
Hij zegt, als ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broers.
That of course cannot happen.
Dat kan natuurlijk niet.
That's just an expression of Paul's intense love for his own people.
Maar het laat wel zien hoe Paulus op een heel intense manier van zijn volksgenoten houdt.
And then he describes the advantages or the gifts of God's grace that Israel had.
En hij beschrijft de voordelen of ja, de mooie dingen die God aan Israël gegeven heeft.
And this whole list of verses 4 and 5 are in the Greek present tense.
En deze lijst die staat in de versen 4 en 5, die staan in het Grieks in de tegenwoordige tijd.
As Paul tells us these things, it is understood that Israel as a people still possess these things as a people.
En als Paulus ons deze dingen vertelt, dan betekent dat eigenlijk dat het volk Israël nog steeds dit heeft.
What are they?
En wat zijn die dingen dan?
Being adopted.
Ze zijn geadopteerd, aangenomen.
Being the nation in whom God manifested his glory.
Ze zijn de natie waarin God zijn heerlijkheid laat zien.
Being the possessor of covenants.
Ze zijn in het bezit van verbonden.
Being the nation to whom God gave his Torah.
Ze zijn de natie, het volk aan wie God zijn Torah heeft gegeven.
Being the nation that was chosen to host God's very special presence here on earth in the temple.
En ze zijn ook het volk wat Gods hele bijzondere aanwezigheid in de tempel mocht hebben, mocht ervaren.
And being a nation who possessed incredible promises from God.
En ze kregen geweldige beloften van God.
These are the people who had the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, Moses.
Ze hadden de grote geestelijke vaders, Abraham, Isaac, Jacob, Moses.
And we are the people who were graced by God to be the ones through whom the Messiah would come into the world.
En wij zijn het volk wat zo begenadigd is door God dat de Messias door onze lijn heen geboren zou worden.
What Paul is doing is showing that Israel is indeed a gifted nation and these gifts are gifts of God's grace.
Wat Paulus laat zien is dat Israël inderdaad een heel bijzonder volk is met heel veel geschenken van God uitgegeven aan hen.
And so they were elected for a purpose.
En ze waren dus gekozen voor een doel.
Our purpose was not to take all these presents and gifts that God gave us and say, "Oh, these are ours, these are ours, these are ours."
En de bedoeling was eigenlijk niet dat het volk Israël deze cadeaus zou nemen en zouden zeggen, "Kijk eens wat wij hebben, moet je zien wat we hebben, kijk eens hier."
We are to share these with the world.
We zouden ze moeten delen met de wereld om ons heen.
For example.
Bijvoorbeeld.
The temple.
De tempel.
It's not our temple.
Het is niet de tempel van de Joden.
Isaiah says it's a house of prayer for all the nations.
Jesaja zegt dat het een huis van gebed zal zijn voor alle naties, alle volken.
The Torah.
De Torah.
It's not our Torah.
Hij is niet van de Joden.
It was given to us as a caretaker so that we would learn it and study it and carry it and give it to the nations.
Het was voor ons gegeven als een soort richtlijn om goed voor ons te zorgen en wij konden het bestuderen en weer doorgeven aan andere volken.
The covenants and the promises.
De beloften en de verbonden.
These aren't our possession as a people.
Dat is niet ons bezit.
God gave us these covenants and gave us these promises so that we could tell the world this is what it's like to be related to God and they are yours if you believe in our Messiah, in the Messiah.
Ze waren eigenlijk bedoeld om te laten zien, kijk, dit zijn onze beloften en dit zijn onze verbonden en dit kun jij, daar kun jij ook aanspraak op maken als je gaat geloven in onze Messias, dan is dat ook voor jou.
And the Messiah?
En de Messias?
When he came, was he our personal possession as a nation? Because he's one of us?
Toen hij kwam, was hij dan ons persoonlijk bezit als volk? Was hij van ons, omdat hij een Joods iemand was?
We all know the answer to that.
We weten het antwoord daarop.
We see here God choosing us as a people out of his grace.
We zien hier dat God ons uitkiest als volk door zijn genade.
That we will act as a light unto the world and take God's gifts and share them with the rest of the world.
Dat wij zouden zijn een licht voor de wereld en dat we de geschenken van God zouden delen met de rest van de wereld.
At the rest of chapter 9, from verse 6 to 29,
en in hoofdstuk 9 van 6 tot 22,
we learn more about God's gifts of grace.
Leren we meer over die gaven van genade.
We learn that they indeed are gifts, that we do not deserve them or merit them.
Dat het inderdaad geschenken zijn en dat we ze niet verdienen of kunnen claimen.
That they were given to us as a gift for God's purpose.
Dat ze aan ons zijn gegeven omdat God die doelen met ons voor ogen heeft.
And tucked in those verses, God says this.
En in deze verse zegt God dit.
That not all Israel are Israel. Not everybody who says I'm an Israelite is an Israelite.
Wel, God zegt eigenlijk dit: niet iedereen die zegt dat hij Israëliet is, is dat ook daadwerkelijk.
This is kind of mysterious.
Dat is een beetje mysterieus.
But is Paul opening the door to a very beautiful teaching that he's going to elaborate on later?
Maar daar zet Paulus eigenlijk de deur open op, voor iets heel bijzonders waar we het straks verder over hebben.
And that's another key to understanding his teaching about Israel.
En dat is ook weer een sleutel om zijn onderwijs over Israël te begrijpen.
What I'm referring to is the doctrine of the remnant.
Waar ik het over ga hebben is het theologische standpunt wat gaat over het overblijfsel.
And that leads us to chapter 11.
En dat brengt ons bij hoofdstuk 11.
Where we see Israel's remnant through grace.
Waar we zien dat Israël een overblijfsel heeft door genade.
Chapters 9, I'm sorry, I missed the section. Chapter 9 was Israel's election by grace.
Dus hoofdstuk 9 is Gods uitverkiezing voor Israël, zijn keus voor hen.
But then the end of chapter 9 in through chapter 10 we see Israel's rejection of grace.
Maar dan op een gegeven moment op het eind van hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 10 zien we ook dat Israël verworpen wordt.
As a nation, as a people, we have continually been rejecting God's grace.
Wij als volk van Israël zijn eigenlijk steeds bezig geweest om Gods genade aan de kant te zetten.
For example, look what Paul says.
Bijvoorbeeld, kijk eens wat Paulus zegt.
Hang on a second. One second, please. 9:30. I'm sorry, I got messed up here.
We wachten even.
Ach. I messed up my own script, my own notes here. In chapter 9, verse 30 to chapter 10, 21.
Er gaat wat door de war met de versen. Maar in hoofdstuk 9, vers 30 tot en hoofdstuk 10
chapter
tot 21.
10, chapter 10, verse 21.
Hoofdstuk 10, vers 21.
Kind of summarizes this section where it says, Israel as a people, we have never heeded God's revelation. We have continually been rejecting his grace.
Eigenlijk staat in hoofdstuk 21 de samen, of in vers 21 de samenvatting van dit hoofdstuk. Maar van Israël zegt God: de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
The key thing is to understand that as a nation we've rejected it.
En wat belangrijk is om te begrijpen is dat als volk hebben we hem afgewezen.
But this leads us to chapter 11.
Maar dan komen we bij hoofdstuk 11.
Chapter 11 opens up with Paul teaching an incredible lesson.
In hoofdstuk 11 krijgen we eigenlijk een heel bijzondere les van Paulus.
That not all of Israel has rejected God.
Dat niet alle Israëlieten, niet het hele volk van Israël, God heeft verworpen. Er zijn mensen geweest die dat niet hebben gedaan.
There is and has been and always will be a remnant.
Er is altijd geweest, er is ook nu en er zal ook altijd zijn wat hoofdstuk 11 noemt een overblijfsel.
Paul says,
Paulus zegt.
Verse 1, chapter 11.
In vers 1 van hoofdstuk 11.
God has not rejected his people, has he?
Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten?
After Paul just got finished saying how much his people have rejected God.
Nadat Paulus net heeft verteld hoe het volk Israël God heeft verworpen en de rug toe heeft gekeerd.
He began to wonder like the way the rest of us would wonder. If we've rejected God, doesn't that mean God has rejected us?
Hij begint eigenlijk een beetje te redeneren zoals de meesten van ons dat misschien zouden doen. Als wij God verwerpt God ons dan niet ook?
This idea led the early church to start developing theology that says Israel has been rejected by God and the church has replaced it as God's covenant people.
En deze gedachtegang heeft de vroege kerk ertoe geleid om theologisch te denken dat God eigenlijk Israël verworpen had en dat wij als kerk daarvoor in de plaats waren gekomen.
But Paul says, no, not at all.
Maar Paulus zegt volstrekt niet.
Verse 11 says, of course not. Paul, God has not rejected his people.
Nee, natuurlijk niet. God heeft zijn mensen niet verstoten.
What's his proof of that?
Wat is zijn bewijs daarvan?
Well, Paul says, here I am.
Nou, zegt Paulus, kijk naar mij.
I'm an Israelite.
Ik ben een Israëliet.
Just because he believes in Yeshua doesn't mean he stops being an Israelite.
En alleen omdat hij in Jezus gelooft betekent niet meer dat hij geen Israëliet, geen Jood meer is.
Just because he believes in Yeshua doesn't mean he stops being Jewish.
Omdat hij in Jezus is gaan geloven betekent niet dat hij geen Jood meer is.
Paul says, I'm an Israelite. I'm a descendant of Abraham. I'm of the tribe of Benjamin. I'm one of them.
Paulus zegt, ik ben een Israëliet. Ik ben nageslacht van Abraham en ik kom uit de stam van Benjamin.
Verse 2, God has not rejected his people whom he foreknew.
Vers 2 zegt, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft.
Even though the majority of our people have rejected him, God still keeps covenant.
Ook al heeft de meerderheid van ons volk God verworpen, God houdt zijn verbond.
Is there any more proof of that besides Paul?
Is er nog meer bewijs dan alleen Paulus?
He gives another illustration.
Hij geeft nog een voorbeeld.
Look at the time of Elijah, he says.
Kijk eens naar de tijd toen Elia leefde, zegt
Elijah
hij.
Lived in the northern kingdom called Israel.
Elia leefde in het noordelijke rijk, genaamd Israël.
Ever since the northern kingdom split from the south, they were totally ungodly.
En sinds het noordelijke deel van het stammenrijk gesplitst is van het zuidelijke deel, zijn ze echt zonder God verder gegaan.
As a kingdom, they propagated false demonic worship.
En als koninkrijk propageerden ze eigenlijk valse afgoderij, afgodendienst.
And you would think that everybody in that kingdom was just as ungodly and unfaithful.
En je zou denken dat iedereen in dat koninkrijk zonder God verder ging en afgoden diende.
But then God rose up the prophet Elijah.
Maar toen liet God Elia opstaan, de profeet.
Paul says, don't you know what the scripture says in the passage about Elijah? How he pleads with God against Israel?
En hij zegt hier, of weet je niet wat er gebeurde bij Elia, hoe hij eigenlijk ten behoeve van zijn volk pleitte bij God?
Elijah said to God, God, look at these people.
En hij zegt, God, kijk naar dit volk.
They killed the prophets, they tore down your altars, and I'm alone, I'm the only one left.
En hij klaagde ze aan en hij zegt, kijk eens, ze hebben uw altaren omver gehaald en ze hebben uw profeten gedood en ik ben de enige die over is.
Verse 4.
Vers 4.
But what was God's response?
Maar wat zei God toen?
God says, I have kept for myself 7,000 people who have not bowed the knee to Baal.
Ik heb voor mijzelf 7,000 mensen doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen.
That's the doctrine of the remnant.
Dat is het overblijfsel.
So Paul says in verse 5.
Dus Paulus zegt in vers 5.
In the same way then.
Op dezelfde manier.
There has come to be at the present day a remnant according to God's gracious choice.
Is er ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel overgebleven naar de verkiezing van Gods genade.
Verse 6.
Vers 6.
If it is by grace, and it is.
Als het nu door genade is, en dat is het.
It is not on the basis of works, otherwise grace would no longer be grace.
Dan is het niet op basis van werken, van eigen daden, want anders zou genade geen genade meer zijn.
You see, God chose Israel.
God koos Israël.
We are his chosen people.
Wij zijn zijn uitverkoren volk.
As a people, we've rejected him for most of our history.
En als volk hebben we hem vaak afgewezen, de grootste deel van de geschiedenis.
But in every era of our history, there has always been a remnant, a chosen remnant.
Maar in elk tijdsdeel van de afgelopen eeuwen was er eigenlijk altijd weer een overblijfsel, en dat is er nog steeds.
It's this remnant that is the recipient of God's love.
Het is dit overblijfsel wat Gods liefde ontvangt.
It's this remnant that has taken the word of God to the nations of the world.
Het is dit overblijfsel dat Gods woord heeft genomen en heeft gebracht aan de wereld.
Moses, David, the prophets, they were all part of that remnant.
Eigenlijk Mozes, David, de profeten, zij maakten altijd deel uit van dat overblijfsel.
Isaiah writes about the remnant in his day.
Jesaja schrijft al over het overblijfsel in zijn dagen.
Yeshua was preaching to the remnant of his day.
En Jezus sprak tegen het overblijfsel in de tijd dat hij leefde.
Paul and the other Jewish believers of his generation were part of that remnant.
En Paulus en de andere Messiasbelijdende gelovigen van zijn generatie waren onderdeel van dit overblijfsel.
It's the same to this very day in which we live now.
En ook tot de dag van vandaag is dit nog steeds zo.
The majority of the descendants of Abraham, Isaac and Jacob are still rejecting God's covenant.
De meerderheid van de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob verwerpen eigenlijk nog steeds Gods verbond.
But there is a remnant chosen by grace.
Maar er is een overblijfsel gekozen door Gods genade.
Who believe in Yeshua.
Die geloven in Jezus.
Then Paul does something absolutely beautiful.
En dan doet Paulus iets absoluut prachtigs.
In chapter 11, verses 11 to 24.
In hoofdstuk 11 van vers 11 tot 24.
Paul says there's not only a remnant of believers from Israel.
Er is niet alleen een overblijfsel van gelovigen van Israël.
But there's also a remnant of believers from among the Gentiles too.
Maar er is ook een overblijfsel onder de heidenen, de niet-jodenen, die geloven in Jezus.
See, the majority of Israelites in history rejected him.
Kijk, want de overgrote meerderheid van de Israëlieten door de geschiedenis heen wezen God af en Jezus af.
The majority of Gentiles throughout history have rejected him.
Dat heeft het overgrote deel van de heidenen ook gedaan.
But God chose a remnant from each people group.
Maar God heeft een overblijfsel gekozen van beide groepen.
A remnant who he has loved from the very beginning.
Een overblijfsel wat hij waar hij altijd van gehouden heeft.
A remnant who he has chosen.
Een overblijfsel wat hij gekozen heeft.
They did not choose him, he chose them.
Ze hebben hem niet gekozen in eerste instantie, hij koos hun.
I should say he chose us.
Ik zou eigenlijk moeten zeggen hij koos ons.
And if he chose us, he justified us.
En als hij ons gekozen heeft, dan heeft hij ons gerechtvaardigd.
And he will bring us to glory.
En hij zal ons verheerlijken.
We can have that assurance.
Die belofte mogen wij hebben,
we
die zekerheid.
Both are part of that remnant.
We zijn beide groepen deel van dat overblijfsel.
And in talking about this remnant from among the Gentiles here in Romans 11.
En als hij het hier over die heidenen heeft.
Paul says something really profound.
In hoofdstuk 11, dan zegt hij iets heel kenmerkends, iets heel belangrijks.
We can get the idea, well, maybe there's two peoples of God.
Een kernachtige gedachte. We zouden het idee kunnen hebben dat er twee volken van God zijn.
There's those who are the remnant of Israel and those who are the remnant of the Gentiles.
Het overblijfsel van het volk van Israël en het overblijfsel van de heidenen.
We are two different peoples, aren't we?
En dat we twee verschillende volken zijn.
But that's not what Paul says here in Romans 11.
Maar dat zegt Paulus helemaal niet hier in hoofdstuk 11.
Paul says he has brought both remnants together.
Paulus zegt dat hij beide overblijfsels samen heeft gebracht.
And he uses the famous illustration of the olive tree.
En hij neemt de hele beroemde vergelijking van de olijfboom.
He says we are like the remnant is like an olive tree.
Hij zegt het overblijfsel is als een olijfboom.
The roots of this olive tree, you could say, are the patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob.
En je kunt zeggen dat de wortels van deze boom zijn de voorvaders Abraham, Isaac en Jacob.
And from this root has grown a beautiful olive tree called the remnant of Israel.
En vanuit deze wortels is een prachtige boom gegroeid, het overblijfsel van Israël.
Those of our people who are not that remnant, God had to discipline.
En die mensen van het volk van Israël die niet bij dat overblijfsel horen, moest God disciplineren.
But then what did he do with the Gentiles?
Maar wat heeft hij eigenlijk met de heidenen gedaan?
He took the remnant of Israel was part of the natural olive tree.
Het overblijfsel
a cultivated olive tree.
Het overblijfsel van Israël is eigenlijk een deel van die gecultiveerde boom.
Because we had the patriarchs.
Want we hadden de voorvaders.
We were in God's vineyard.
We waren in Gods wijngaard.
We were in God's orchard, olive orchard.
We waren in die olijfbomen wijngaard.
God took the remnants of the Gentiles.
En God nam het overblijfsel van de heidenen.
Who were parts of wild olive trees.
En die waren niet gecultiveerde bomen, maar wilde olijfbomen.
And he grafted them into our tree.
En die takken heeft hij geënt in de olijfboom van Israël.
That's significant, my friends.
En dat is belangrijk, mijn vrienden.
He made the two groups into one.
Hij heeft die beide groepen tot één groep gemaakt.
He didn't take us and put us into a peach tree or an apple tree.
Hij heeft ons niet geënt op een appelboom of een perzikkenboom.
We remain the olive tree.
We zijn nog steeds die olijfboom die we altijd waren.
And he brought the remnant of the Gentiles into the tree with us.
En hij heeft het overblijfsel onder de heidenen van gelovigen in die olijfboom ingeënt.
There's not two peoples of God.
Er zijn geen twee volken voor Gods aangezicht.
There was and there is and there always be one people of God.
Er was en er is en er zal altijd zijn één volk van God.
And that people has been called and is called and will be called Israel.
En dat volk werd altijd genoemd en zal blijven genoemd het volk Israël.
And let me tell you a secret.
En laat me je een geheim vertellen.
He grafted you from the Gentiles into this olive tree.
Hij heeft jou als heide in deze olijfboom op deze olijfboom geënt.
And when he grafted you into the olive tree.
En toen hij dat deed.
His intention was that you bear the characteristics of the olive tree.
Dat jij eigenlijk zou gaan groeien als takje met dezelfde kenmerken die die olijfboom heeft waar jij op geënt bent.
He didn't graft you into the olive tree so that you could look like a pear.
En hij heeft je niet daarop geënt zodat jij een perentak zou zijn.
You were to look like and bear fruitful olives.
Je zou een tak moeten zijn waaraan olijven groeien, die vrucht.
You are one with us.
Je bent één met ons.
Paul uses a different illustration in Ephesians 2.
Hij gebruikt een andere illustratie in Efeze 2.
He says, before those who are outside the covenant were strangers and foreigners.
Hij zei voordat diegenen die buiten het verbond stonden, dat waren vreemdelingen.
But now he says to the Gentile believers, you are no longer strangers and foreigners, you are fellow partakers of the covenants of promise.
Nu ben je geen vreemde meer of geen vreemdeling meer. Je bent onderdeel geworden van dat verbond. Jij draagt daarin mee.
Our covenants are your covenants too.
Onze verbonden van het volk Israël zijn ook jouw verbonden geworden.
Our promises are your promises too.
En onze beloften zijn ook jouw beloften geworden.
Our God is your God.
Onze God is jouw God.
We are one people.
We zijn één volk.
And then finally at the end of chapter 11.
Het eindigt op het hoofdstuk van hoofdstuk 11 het einde.
Paul says one more thing about Israel.
Zegt Paulus nog één ding over Israël.
Paul began to say, Paul said first of all that Israel was elected by God's grace.
Paulus begon met te zeggen, Israël is gekozen door Gods genade.
Secondly, Israel rejected God's grace.
Toen heeft hij verteld dat Israël die genade heeft verworpen.
Thirdly, Israel has a remnant through grace.
Toen heeft hij verteld dat in genade er toch een overblijfsel is van het volk Israël.
Then Paul looks to the future.
En dan kijkt hij naar de toekomst.
Just like in Romans 8, he says, those whom he justified, he will also glorify.
Net als in hoofdstuk 8 zegt hij weer, degene die hij gerechtvaardigd heeft, zal hij ook verheerlijken.
So Israel.
Dus ook Israël.
We have a future.
Israël heeft een toekomst.
He says at the Roman at the end of Romans 11.
Hij zegt op het eind van hoofdstuk 11.
Vers 25. I don't want you, brother, to be uninformed of this great mystery. And he calls it a mystery.
Want broers, ik wil jullie niet opdat jullie niet eigenwijs zouden zijn, wil ik jullie niet onkundig laten van een geheimenis. Hij noemt het dus wel een geheim.
He says a partial hardening has happened to Israel.
Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen.
A partial hardening, not a complete hardening.
Het is dus gedeeltelijk, het is niet volledig verhard.
Because we have a remnant.
Want daar is dat overblijfsel.
We're only partially hardened.
Maar gedeeltelijk zijn we verhard.
But that partial hardening will only last for a time until the fullness of Gentiles has come in.
Maar die gedeeltelijke verharding, dat zal niet voor altijd zijn, maar voor een bepaalde tijd. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
I don't really know what that means for sure.
Ik weet niet helemaal precies wat dat betekent.
But then verse 26, Paul gives us more details.
Maar in vers 26 lezen we wat meer details.
At that time.
In die tijd.
Which is yet in the future.
Die zal gaan komen in de toekomst.
All Israel will be saved.
Zal gans Israël behouden worden, staat er in vers 26.
When?
Wanneer?
As it is written, the deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob.
Wanneer? Nou, er staat geschreven, de verlosser zal komen uit Sion. En hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden.
Why will God eventually save all of Israel? Why didn't he just trash the nation and brought somebody else in?
Waarom zal hij uiteindelijk gans Israël behouden? Waarom heeft hij niet gewoon dat volk aan de kant gedaan en iemand anders opnieuw uitgekozen?
Verse 27 tells us it's because of covenant.
En dat zegt vers 27, dat komt door mijn verbond met hen.
This is my covenant with them when I take away their sins.
En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem.
In other words, God is saying, I have a covenant with my people that someday I will remove their sin and they will indeed all be glorified and they will all know me.
En dat is wat God zegt. Ik heb een verbond met mijn mensen, met mijn volk. En op één dag zal het zo zijn dat ik hun zonde weg zal nemen. En dat ze behouden zullen worden.
Those who he predestined, he also chose. Those who he chose, he called. Those who he called, he justified. And they will be also be glorified.
Ja. Hij die van tevoren gekend heeft, heeft hij dus bestemd. En... Die bestemd heeft, heeft hij geroepen. En die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, heeft hij verheerlijkt. Dat zijn weer die laatste twee versen van hoofdstuk 8.
For verse 29 says this.
Vers 29 in hoofdstuk 11 zegt dit.
The gifts and the calling of God are irrevocable.
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
Let's look at the bigger picture as we close this.
Laten we nog even naar het grotere plaatje kijken als we dit afronden.
We are saying that chapters 9 to 11, God is using Israel as an illustration of his gift of righteousness.
In de hoofdstukken 9 tot en met 11 zien we dus dat God Israël gebruikt als een voorbeeld om uit te leggen hoe hij rechtvaardigt.
We all need God's righteousness, just as Israel needed God's righteousness.
We hebben allemaal Gods gerechtigheid, zijn rechtvaardiging nodig, net zoals het volk Israël dat nodig heeft.
God gave us his righteousness in Yeshua as a gift.
God heeft ons die rechtvaardigheid rechtvaardiging in Jezus geven als een geschenk.
He would do the same for Israel.
En dat zal hij ook voor Israël doen.
When God gave us his gift of righteousness, there were many results of that gift.
En als hij, toen hij ons die genade gaf, die rechtvaardigheid, waren er vele vruchten.
Among which we would be completely new and different people.
En een daarvan was dat we toch een nieuwe schepping zouden zijn, helemaal andere mensen.
That will be true concerning Israel too.
En dat zal ook waar zijn als het gaat om Israël.
Someday, because of God's covenant promises.
Op een dag, vanwege God zijn belofte in zijn verbond met Israël.
When Messiah returns.
Dan komt de Messias terug.
He will cause us to look upon him, and he will save all of us as a people.
En hij zal ervoor zorgen dat zijn volk hem ziet. En hij zal zijn volk redden.
And then we will live righteously.
En dan zullen we rechtvaardig leven.
Because he will take away our sin, he will make us into a new people, and we will once and for all be the Israel that he called and intended us to be.
Want dan zullen onze zonden zijn vergeven, en dan zijn we een nieuwe schepping. Dan zullen we voor eens en voor altijd dat volk Israël zijn, zoals hij ons ooit bedoeld heeft.
And we're not going to be alone when that happens.
En dan zijn we niet alleen als dat gebeurt.
We will have the remnant of the Gentiles walking with us as one people.
We zullen dat overblijfsel uit de heidenen, de gelovigen, bij ons hebben en samen met ons optrekken en wandelen.
Can we understand all this?
Kunnen we dat begrijpen?
It's difficult.
Het is best moeilijk, hè?
Paul knows it's difficult.
Paulus weet dat ook.
So he finishes chapter 11 in verse 34.
Dus hij eindigt vers 34 van hoofdstuk 11.
Can you read verse 34 to 36, please?
Ja, we lezen vers 34 tot en met 36. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Amen. All right, that's Romans 9 to 11 as I see it. Thank you for letting me share these verses with you.
Dat is eigenlijk hoe ik het zie. En bedankt dat je me de tijd gegeven hebt om dit aan jullie uit te leggen.
What kind of questions do you have?
Zijn er vragen onder jullie? Arjan heeft een microfoon, dus als je een vraag hebt, kun je je hand opsteken. Dan komt Arjan even naar je toe. En dan mag je even voor de microfoon de vraag uitspreken, zodat we hem allemaal kunnen verstaan.